Ik heb hele mooie vragen van u gekregen. En die helpen mij altijd weer om allerlei puntjes op de i te zetten, wat in de toespraak niet zo altijd gebeurt. Hoe zit het met de mensen die ontslapen zijn voor de kruisiging, die niet voor Jezus konden kiezen? Worden die door Jezus alsnog gerechtvaardigd? Dat moet dan wel. Ja, het ligt er maar aan wat u bedoelt. U gebruikt het woord ontslapen, dat in de schrift uitsluitend voor gelovigen gebruikt wordt. Maar tegelijkertijd zegt u die niet voor Jezus konden kiezen. U bedoelt waarschijnlijk doordat ze de Heer Jezus niet kenden, maar toch gelovigen waren. Als iemand het evangelie nooit gehoord heeft, kun je hem niet kwalijk nemen dat hij de Heer Jezus nooit heeft aangenomen. Je vindt in 2 Thessalonicenzen 1 dan ook een onderscheid tussen de mensen die God niet kennen en de mensen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn geweest. Die laatste kenden God wel, maar ze hebben hem niet als God geëerd. De eerste hebben nooit van de God van de Bijbel gehoord. Ze kennen hem niet. Maar u zegt terecht, die ontslapen zijn. Dus u maakt een onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen in het Oude Testament. En op grond daarvan kun je iemand die de Heer Jezus en het evangelie dus nooit gekend heeft, toch een gelovige noemen. Ik heb een van de eerdere toespraken al gezegd. Er is maar één weg waardoor een mens in gemeenschap met God kan komen. En nu zeg ik niet via de Heer Jezus, dat is wel zo, maar dat is dan nu even moeilijk, want het gaat om mensen die de Heer Jezus niet kennen. Maar die weg die ik u beschreven heb, is de weg van de verbrijzeling. De weg van de verootmoediging. Een mens die op grond van het getuigenis van de schepping weet dat er een God is, en die op grond van het getuigenis van het geweten weet dat hij van zichzelf voor die God niet kan bestaan, of op zijn minst dat hij tegenover die God in de schuld staat, kan tot die God alleen maar komen in een geest van verootmoediging. God heeft beloofd in Jesaja 57 dat hij woont bij degene die van een verbrijzelde geest zijn. Dat geldt ook voor gelovigen. Denk er goed om, er is geen onderscheid in dat opzicht. Ook wij leren God alleen maar des te dieper kennen naarmate wij meer die verbrijzeling kennen. Hebreeën 12 vers 14 zegt, jaag naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zien zal. Vele christenen in Nederland, luister goed, ga even rechtop zitten, hou u vast. Vele christenen in Nederland komen nooit in de hemel, omdat ze niet naar de heiliging gejaagd hebben. Dat staat daar. Jaag naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zien zal. Dat betekent ook dat je als gelovige, of althans als zogenaamde gelovige, want dan kun je dus afvragen of die mensen ooit wel echt geloofd hebben, alleen maar kunt leven vanuit die verbrijzeling. De mens die zich voor God verootmoedigt, maar het evangelie niet kent, kan dus nooit het verlossende woord horen, een ander heeft jouw zonde gedragen. Maar als iemand zich verootmoedigd heeft voor God, dan zal God hem genadig zijn. En als hij het woord van het Oude Testament gekend heeft, dan weet hij daar het hele evangelie in de notendop. Want dan weet hij ook wat Leviticus zegt, zonder bloedstorting geen vergeving. Dus dan weet hij niet alleen maar van verootmoediging, maar ook van vergeving, op grond van gestort bloed. Dat dat bloed alleen maar waarde heeft doordat het vooruitziet op het bloed van Christus, ja, dat is in het Oude Testament nog een verborgenheid. Je vindt het er wel in, maar je ziet het er pas echt in als je het Nieuwe Testament kent. Met andere woorden, wat ik in het begin zei, is hier weer opnieuw waar. Wij worden geoordeeld naar het licht dat we hebben. En niet naar het licht dat wij niet hebben. U moet niet zeggen, zoals de vraagsteller zegt, dat ze alsnog gerechtvaardigd worden. Nee, ik zou het heel scherp zo willen zeggen. Die gelovigen in het Oude Testament, die waren toen al door Jezus gerechtvaardigd. In Christus, beter gezegd. Niet door Jezus, in Christus gerechtvaardigd. We zullen dat de volgende keer zien, DV, in Romeinen 4. Ik kom daar zo nog even op terug. Romeinen 3 en 4, die vormen in veel opzichten een tegenhanger. Dat kan ik de volgende keer beter duidelijk maken dan nu. Want ik wil het niet te veel over Romeinen 4 hebben. Maar de volgende keer kan ik teruggrijpen op Romeinen 3. En dan zie je dat. Ik kom daar zo ook op terug bij een vraag. Want in Romeinen 3 gaat het over de gerechtigheid van God. En in Romeinen 4 over de gerechtigheid die uit het geloof is. Totaal verschillende dingen. Als u nou zegt, hoezo dan? Dan hebt u vanavond nog niet veel begrepen. En dat is geen verwijt, want het is een heel moeilijk onderwerp. Ik zei straks tegen iemand, je moet eigenlijk die cd kopen en na 3 keer luisteren. En sommigen hebben er 6 keer voor nodig en sommigen hebben dat vanavond al meteen gesnapt. Dan valt het kwartje en dan zeg je ineens, nou snap ik het. Dan snapt u meteen wat ik bedoel. In Romeinen 3 gaat het over de gerechtigheid van God. In Romeinen 4 over de gerechtigheid van de gelovigen. En dat is niet hetzelfde. Daar zit heel veel verwarring in. Heel veel mensen denken dat het daarover hetzelfde gaat. Kom ik zo op terug bij die vraag. Maar in het Oude Testament zijn dus mensen ook gerechtvaardigd. In Romeinen 4 wordt verwezen naar Abraham. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat betekent precies hetzelfde als en op grond van dat geloof werd hij gerechtvaardigd. Wij kunnen echt bijlezen in Christus, maar dat wist Abraham niet. Maar dat geeft niet, maar daar was het wel zo. Want God kon ook hem alleen maar rechtvaardigen door vooruit te zien op het werk dat de Heer Jezus zou volbrengen. Dus ze worden niet pas achteraf gerechtvaardigd. Nee, hij was toen al gerechtvaardigd in Christus. Daarom kan ook van de oud-testamentische gelovigen gezegd worden in 1 Petrus 4 dat het doden in Christus zijn. Dat wil zeggen, ze zijn in Christus gestorven. Ze zijn allemaal in Christus gestorven, ook al kenden ze Christus niet. En daarom zijn ze voor God wel in Christus gestorven. In wie anders, zou ik zeggen. In wie anders. Dat is het belangrijke van Romeinen 3 vers 25. God zag vooruit op het werk van Christus. En daarom kon hij ook de gelovigen in het Oude Testament rechtvaardigen. Maar die rechtvaardiging in zijn diepte en betekenis kon nog niet aan het licht worden gebracht. Zolang de Heer Jezus nog niet gekomen was en zijn werk aan het kruis had volbracht. Wat is gerechtigheid nou eigenlijk precies? Is dat het recht dat God mij geeft omdat hij zijn zoon aan het kruis heeft gebracht voor mij? Waarom dan het woord gerechtigheid? En iemand anders stelde ook die vraag, maakt nog eens duidelijk dat verschil tussen die gerechtigheid van God en de gerechtigheid van de gelovigen. Want daar gaat deze vraag ook over. Is dat het recht dat God mij geeft omdat hij zijn zoon aan het kruis heeft gebracht voor mij? Dat is dus, het komt op hetzelfde neer. Is die gerechtigheid van God dus dat God mij rechtvaardigt? Dat wil zeggen, is die gerechtigheid die ik nu bezit als gelovige, is dat die gerechtigheid van God? Is het dus een gerechtigheid die ik van God ontvangen heb? Betekent dat het? Het antwoord luidt nee. Het is onmoeilijk, hè? Maar het is niet zo moeilijk. Ik zal proberen het nog een keer te zeggen. En de volgende keer, daar kunt u dan vast zich aan vastklampen en eruit zien. Volgende keer als Romeinen 4 zien, want dan gaat het over de gerechtigheid van de gelovige. Kijk, Paulus, die heeft al die 8 hoofdstukken achter elkaar geschreven en die werden in Romeinen, in de gemeente te Rome, allemaal achter elkaar voorgelezen. Iemand zei straks ook, u hebt dat en dat nog niet genoemd. Ik zei, ja, is geen wonder, ik ben pas in hoofdstuk 3. Dat komt in de volgende hoofdstukken, we kunnen niet alles in één keer vertellen. Dus nu ging het over de gerechtigheid van God. Dan gaat het dus over het feit dat God rechtvaardig is. Bij de gerechtigheid van de gelovigen gaat het om het feit dat de gelovige in Gods ogen rechtvaardig is. Dat zijn toch 2 verschillende dingen? Dat is niet zo moeilijk. God is rechtvaardig, dat is 1. Dat is Romeinen 3. De gelovige is gerechtvaardigd en is dus nu rechtvaardig in Gods ogen, in Christus. Dat is Romeinen 4. Dat is niet moeilijk. God is rechtvaardig, de gelovige is rechtvaardig. En dan moet je dat niet door elkaar gaan gooien. En dat doet de vraagsteller. En dat geeft helemaal niks. Want dat is ook moeilijk om dat te vatten. Want heel vaak is het zo uitgelegd als die vraagsteller het doet. Die gerechtigheid van God, ik zei al, begon al bij Luther. Dat is dan de gerechtigheid die voor God geldt. Kijk, en Paulus maakt het nog eens extra moeilijk door in Filippenzen 3 vers 8 te spreken over een gerechtigheid die hij heeft en die uit God is. Maar een gerechtigheid die ik heb en die uit God is, is heel wat anders dan die gerechtigheid van God zelf. Mijn gerechtigheid heb ik niet van mezelf, die heb ik van God ontvangen op grond van het geloof. Maar dat is niet Gods gerechtigheid. God is rechtvaardig en de gelovige is rechtvaardig. Dat zijn 2 verschillende dingen. Romeinen 3 laat zien, en ik zei al, Romeinen 1 vers 17 maakt duidelijk, dit is het hart van het evangelie. Romeinen 3 laat zien dat het in het evangelie gaat over het feit dat God rechtvaardig is als hij de goddeloze rechtvaardigt. En als die goddeloze gerechtvaardigd is, dan is die goddeloze voortaan een rechtvaardige. Dus God is rechtvaardig en wij worden rechtvaardig door het geloof. Dat zijn 2 verschillende dingen, maar ze hebben wel met elkaar te maken. Want, en dat is Romeinen 3 vers 26, omdat God rechtvaardigd is, rechtvaardigt hij goddelozen. Namelijk die goddelozen die in geloof in de Heer Jezus tot hem komen. Als u dat nou vaak tegen elkaar zegt, en ineens zegt, oh wacht even, nou begrijp ik het. Echt waar, want u moet het begrijpen, want Paulus zegt in Romeinen 1 vers 17 dat dit het hart van het evangelie is. Dus als u nou naar huis gaat en zegt, ik snap er nog steeds niks van, koop die cd en draai hem net zo lang af tot het kwartje valt. Want dit is zo belangrijk, want Paulus zegt, dit is het hart van het evangelie. Dus u moet het snappen, u mag niet naar huis gaan. Ja, u mag wel naar huis gaan zonder het gesnapt te hebben, want ik kan u niet dwingen hier te blijven in de kerk. Maar neem dan die cd mee. Is die al verkrijgbaar, of dat bandje? Nee, die CD is nog niet verkrijgbaar. Maar ga ernaar luisteren totdat u begrijpt. Dit is zo wezenlijk, Paulus zegt, dit is het evangelie. Dus als u nou het gevoel hebt, dan heb ik het evangelie nog nooit helemaal gesnapt. Of althans dit punt niet. Ga het dan opnieuw beluisteren. Maar in elk geval, als troost, kom ook de volgende keer over Romeinen 4. Want daar staan die twee naast elkaar. Mooi is dat, hè? Paulus doet het keurig na elkaar. Alleen wij zitten met het punt dat we vanavond alleen maar over 3 gehad hebben. Maar het komt dus. Wat is gerechtigheid nou eigenlijk precies? Gerechtigheid is gewoon een moeilijk woord. Daar zit dat woord recht in, daar hebt u gelijk. Dat God rechtvaardig is, dat betekent dat hij handelt naar recht. Hij handelt naar wat recht en billijk is. Waarom doet hij dat? Omdat hij zo is. Dat is zijn karakter, dat is zijn wezen, dat is zijn natuur. Als God een zondaar, een goddeloze rechtvaardigt, dan is dat omdat dat recht is. Dat is nou juist het wonder. Misschien helpt dat ook weer als ik het op die manier nog een keer zeg. Waarom worden goddelozen gerechtvaardigd? Dat lijkt wel het meest vreemde dat je je kan voorstellen. Een goddeloze wordt rechtvaardig verklaard. En waarom doet God dat? Omdat dat recht is. En waarom is het recht? Omdat die goddeloze zich in de armen van de Heer Jezus heeft geworpen. En dan kan God niet anders dan naar het recht te handelen en zo iemand rechtvaardig te verklaren. Zo zit het, had het dan eerder zo gezegd. Nou, ik probeer het elke keer op een andere manier te zeggen, om het u duidelijk te maken waar het over gaat. Als u zich in de armen van de Heer Jezus werpt, is het waar dat God zo goed en zo genadig en zo liefdevol is u te rechtvaardigen. Maar daar ging het niet over. Het gaat erom dat het recht is dat God u dan rechtvaardigt. Omdat God rechtvaardig is, kan hij niet anders dan u te vergeven, u te verlossen, u te redden, u te rechtvaardigen. Zo is God. Hij kan niet anders dan God te zijn. En het fantastische is dat het daar het evangelie nou juist over gaat. Ik ben niet alleen maar afhankelijk van een God die de zonde door de vingers ziet, zei ik al. Maar van een God die naar recht en billijkheid goddeloze rechtvaardigt. Waarom? Vanwege het werk van de Heer Jezus. Waarom in vers 30 het verschil tussen uitgeloof en doorgeloof? Nou, dit is echt iets voor de fijnproevers. Want in vers 30 staat, er is immers de ene God die besnedenen zal rechtvaardigen. En staat hier op grond van geloof. Andere vertalingen hebben uitgeloof en onbesnedenen door het geloof. Dit is echt even, als u dit niet snapt, dan is het niet erg. Dit is namelijk geen hartzaak. Geen kernzaak. Dit is even voor de fijnproevers. De Joden worden gerechtvaardigd uit geloof. En de niet-Joden door geloof. Als u zegt, nou dat wil ik niet eens snappen, dat lijkt me zo ingewikkeld, dan zeg ik u bij voorbaat, je mag het ook voor mij betreft omkeren, want het betekent ten diepste precies hetzelfde. Maar waarom zegt Paulus dan het ene zus en het andere zo? Gewoon denk ik, omdat hij het eerst heeft gehad over het gerechtvaardigd worden door werken der wet. Dat wouden de Joden. Uitwerken. Gerechtvaardigd worden, uitwerken. En dan zegt Paulus, nee, zo gaat het niet. Het is uit geloof. Het is op die basis, niet op basis van werken, maar op basis van het geloof. Dus als het over Joden gaat, dan gebruikt hij datzelfde voorzetsel uit of op grond van. En om een contrast te maken met de gelovigen uit de volkeren, die nooit onder die wet hebben gestaan, denk erom, die nooit formeel onder de wet van Sinaï hebben gestaan, ook vandaag niet, die zelfs nooit, dat is ook altijd zo verwarrend voor mensen, die zelfs dus nooit formeel onder de 10 geboden hebben gestaan, wij staan onder de wet van Christus. Om dat verschil duidelijk te maken, zegt hij, en die gelovigen uit de volkeren, die worden ook gered. Maar dan gebruikt hij net een iets anders voorzetsel, om te laten zien dat ze van een andere kant als het ware binnengekomen zijn. Die hebben nooit met dat probleem van de wet te maken gehad. Die worden gerechtvaardigd door geloof. Dat is het middel waardoor zij gerechtvaardigd worden. Door of door middel van is het middel waardoor zij gerechtvaardigd worden. Maar uiteindelijk komt het precies op hetzelfde neer, hoor. Daarom zeg ik, het is een kernpuntje. Als u dit niet snapt, is het niet erg, kunt u toch gerust naar huis gaan. En dan de moeilijkste vraag. Ik denk, zegt deze vraagsteller, dat ik nooit goed begrepen heb waarom het lijden en sterven van Jezus voldoende is voor God om het kwaad van de hele mensheid te vergeven. Ik denk dat ik dat ook nooit goed begrepen heb. En ik denk dat geen mens dit ook goed begrijpen kan. Er zijn op dit punt zoveel waarom vragen te stellen. Waarom is het nou zo dat de Heer Jezus moest sterven? Ik kan nog wel snappen wat ik u straks ook gezegd heb, dat God geen zonde door de vingers kan zien. Dat hij dus een rechtvaardig fundament nodig heeft. Onze kinderen zeiden altijd, papa, als je geen geld hebt, ga je toch gewoon naar de bank. Die dachten dat wij dat daar gewoon gratis kregen. En dan moest je de kinderen duidelijk maken dat je alleen maar geld krijgt als je het er eerst aan gestort hebt. Dus het is gewoon je eigen geld. Zoals met God ook. God kan ons alleen maar iets uitbetalen als er eerst een deposito is. En Christus heeft dat deposito daar op de bank gezet voor mij en voor u. Dat heeft te maken met het recht. Daarom moest de Heer Jezus sterven, zodat daar dat deposito is. Maar als u nou dieper doorvraagt en u zegt, maar waarom moest het dan zo? En hoe kan het dan dat één mens sterft in plaats van al die anderen? Hoe kan dat dat God genoegen neemt, ik zou bijna zo zeggen, met een ander die sterft in plaats van een andere? En, die ene die dan sterft is ook nog volmaakt onschuldig. Hier zijn vele vragen te stellen die ik ook niet snap. We hebben dus vanavond dingen gehad die u niet snapt, maar ook niet hoeft te snappen. Dat was net die vorige vraag. Er zijn dingen die u misschien nog niet gesnapt hebt, maar die u absoluut moet gaan snappen. Met uw hart dan vooral, hè. En er zijn dingen die u niet snapt, en die ik ook niet snapt, en die we ook nooit zullen snappen. Omdat ze te groot en te rijk en te heerlijk voor ons zijn. Waarom deze weg? De schrift zegt in Leviticus, het wordt aangehaald in Hebreeën 9, zonder bloedstorting geen vergeving. Waarom? Waarom? Je kunt er wel wat over zeggen. Ik kan er wel een lezing over volpraten, maar aan het eind zegt u nog steeds, maar waarom kon het nou niet makkelijker? Daar blijft je verstand ergens ook steken. Maar het heeft ten diepste toch allemaal te maken, en als je dat nou maar vast hebt, dan heb je het belangrijkste te pakken, met het feit dat God geen zonde door de vingers kan zien en een rechtvaardig fundament nodig heeft. En dat is het bloed van Christus. Waarom het zo moest, waarom het niet makkelijker kon, daar staat je verstand uiteindelijk bij stil. Maar het hoort tot het geloof, en u hebt al gehoord, geloof is vertrouwen. Het hoort tot het vertrouwen dat we jegens God hebben, dat we zeggen, het zal wel goed zitten. God zal wel weten waarom het zo moet en waarom het niet anders kon. God zal wel weten waarom dit niet alleen de beste weg was, maar zelfs de enige weg. Het is de afschuwelijke hoogmoed van de mens om te zeggen, verzoening door voldoening, dat is ouderwets, dat is heidens. Het is zo afschuwelijk om zo te spreken. Want dat betekent dat de mens, de theoloog, zich verheft boven God en het beter wil weten dan God. Dan God in zijn woord heeft geopenbaard. In plaats van zich te buigen voor het mysterie en God te aanbidden vanwege het mysterie, gaat hij zelf denken, hij snapt het niet, maar neemt daar geen genoegen mee en komt dan met iets dat hij wel snapt. Waarbij de waarheid van God van de tafel wordt geveegd. Hier stuiten we, daarom heb ik die vraag voor het laatst bewaard. Hier stuiten we op iets dat uiteindelijk ons verstand te boven gaat. En denk erom, als er dingen zijn die ons verstand te boven gaan, en in feite geldt dat voor al die dingen die we besproken hebben, er zit altijd nog weer een diepere dimensie in, waardoor het toch altijd nog weer groter is dan we dachten. Daar waar je niet langer kunt redeneren, waar het begrip stopt, daar begint de aanbidding. Daar begint de aanbidding. Het is een ontzettend belangrijk beginsel. In Leiden ben ik bezig met een serie over de Efezebrief. En Efeze 1, dat is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel is aanbidding. Geprezen zij de God en Vader. En dan gaat die hele zin door, zonder punt. En één lange zin, tot en met vers 14. Dat is één en al aanbidding. Wij denken, dat is een leerstellige uiteenzetting. Want nee, het is aanbidding. En de tweede helft van het hoofdstuk, vanaf hoofdstuk 15, aanstaande vrijdag hoop ik erover te spreken in Leiden. Vanaf vers 15 is het een gebed. Het gaat daar over zulke grote dingen, dat die niet in eerste plaats uit te leggen zijn, maar het zijn dingen die je alleen kunt verwerven door aanbidding en gebed. En heel veel theologen vatten dat niet. Die denken, heel veel gewone mensen die dus geen theologen zijn, die vatten het ook niet. Die denken dat de theologen het diepste en het hoogste inzicht in de waarheid hebben. Dat is helemaal niet waar. Helemaal niet waar. De aanbidder heeft de hoogste inzicht in de waarheid. En een theoloog kan gelukkig ook een aanbidder worden. God is zo genadig dat hij zelfs theologen tot aanbidders kan maken. En niet theologen kunnen aanbidders worden. Er zijn dingen, ik zeg het nog eens met grote ernst, in Efeze 1 zie je dat, die je alleen kunt verstaan langs de weg van de aanbidding en de weg van het gebed. Hoort u dat? En dat zijn juist die dingen die te groot voor ons zijn. En dan zeg je niet, nou dat snap ik niet hoor, laat dat dan maar zitten. Nee, dan begint u juist daar te aanbidden. Dat is te groot. Dit is zo groot waar deze vraag het over heeft, dat u daar begint te aanbidden. Want wat wij niet verstaan, kunnen wij wel in aanbidding aan God teruggeven. In de Romeinenbrief heb je dat ook aan het eind van Romeinen 11. Aan het eind van Romeinen 16 heb je zulke momenten dat, en ook in Romeinen 9, het komt op allerlei punten in de Romeinenbrief ook voor, dat de apostel vervalt in aanbidding. We noemen dat een doxologie, een lofprijzing. Zomaar midden in de tekst komt er ineens een lofprijzing. Dan komt hij op een punt dat zo hoog is, kan hij alleen nog maar aanbidden. Is dat niet mooi? Dus laat die dingen die u niet snapt maar gewoon liggen, dat geeft allemaal niks. Maar ga er God voor danken, ga er God voor prijzen. Heere God, ik snap het niet, maar ik aanbid u ervoor. Want het is zo mooi, het is zo groot, het is zo geweldig. Het is mooi. Dus alles wat u nog niet snapt, begin in elk geval God vast te prijzen ervoor. En als er dingen zijn die u wel zou kunnen snappen, dan bidt u God dat hij het u zal duidelijk maken. En dan hebt u nog meer reden om God te prijzen als u er iets van gaat zien. Zo gaan we met deze dingen om. Dit is geen theologische voordracht. Het gaat om dingen die moeten beklijven in onze harten. En als we met onze harten de kern van het evangelie gaan verstaan, dan worden wij aanbidders. En dat is de bedoeling van de Heere God. Dat is het hoogste wat we in ons leven kunnen bereiken. Ik wens u van harte God zegen toe. En ik zie uit naar Romeinen 4 met u. De volgende keer.